Meid, ook in deze dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal openen we Gods heilig woord, evenals vanmorgen en vorige week in de voorbereidingsdienst in Exodus 16. En we lezen vanavond de versen 22 tot en met 36. Exodus 16, de versen 22 tot en met 36. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En het geschiedde op de zesde dag, dat zij dubbel brood verzamelden, twee gomers voor één, en al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het Mozes. Hij dan zeide tot hen, dit is het dat de Heere gesproken heeft. Morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heeren. Wat gij bakken zoudt, bak dat. En ziet wat gij zieden zoudt. En al wat overblijft, legt het op voor u in bewaring tot de morgen. En zij legden het op tot de morgen, gelijk als Mozes geboden had. En het stonk niet en er was geen worm in. Toen zeide Mozes, eet dat heden. Want het is heden de Sabbat des Heren. Gij zult het heden op het veld niet vinden. Zes dagen zult gij het verzamelen. Doch op de zevende dag is het Sabbat. Op dezelfde zal het niet zijn. En het geschiedde aan de zevende dag, dat sommigen van het volk uitgingen om te verzamelen, doch zij vonden niets. Toen zeide de Heere tot Mozes, hoe lang weigert gij lieden te houden mijn geboden en mijn wetten? Ziet, omdat de Heere u lieden de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan de zesde dag voor twee dagen brood, en ieder blijven in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats ga op de zevende dag. Alzo rust het volk op de zevende dag. En het huis Israëls noemde zijn naam man, en het was als korianderzaad wit, en de smaak daarvan was als honingkoeken. Voort zeide Mozes, dit is het woord het welk de Heere bevolen heeft. Vult een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood dat ik u lieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen ik u uit Egypteland uitleidde. Ook zeide Mozes tot de Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol man daarin, en zet ze voor het aangezicht des Heeren tot bewaring voor uw geslachten, gelijk als de Heere aan Mozes geboden had. Alzo zetten ze aan Aaron voor de getuigenis tot bewaring. En de kinderen Israëls aten man 40 jaar, totdat zij in een bewoond land kwamen. Zij aten man of manna totdat zij kwamen aan de palen van het land Kanaan. Een gomer nu is het tiende deel van een eva. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Exodus 16 en daarvan de versen 31 tot en met 33. Exodus 16, de versen 31 tot en met 33. En het huis Israëls noemde zijn naam man of manna. En het was als korianderzaad, wit. En de smaak daarvan was als honingkoeken. Voort zeide Mozes, dit is het woord het welk de Heere bevolen heeft. Vult een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood dat ik u lieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen ik u uit Egypteland uitleidde. Ook zeide Mozes tot de Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol man daarin, en zet ze voor het aangezicht des Heeren tot bewaring voor uw geslachten. Tot zover het tekstgedeelte. Gemeente, naar aanleiding van deze tekstwoorden staan we met de hulp des Heren in de eerste plaats stil bij de heerlijkheid van het manna. In de tweede plaats bij het verzamelen van het manna. En in de derde plaats bij het bewaren van het manna. In deze dienst van nabetrachting en dankzegging met het oog op het heilige avondmaal staan we stil bij de heerlijkheid van het manna, het verzamelen van het manna en het bewaren van het manna. Gemeente, jong en oud, vanmorgen stond de tafel des Heren, het avondmaal, aangericht. En mocht de nodiging uitgaan, komt, want alle dingen zijn gereed. En we hebben gezegd vanuit het schriftgedeelte dat er een goddelijk gebod kwam. Een gebod van de Heere om het manna te verzamelen en te eten. En we trokken de lijn door van die geschiedenis naar de bediening van het heilig avondmaal. Als de Heere roept, kom dan, want alle dingen zijn gereed, dan roept hij zijn kinderen. Dat manna was bedoeld voor het hele volk, ten diepste ook Gods volk. Maar het heilig avondmaal is bedoeld voor Gods kinderen. Wie zijn dat? Dat zijn al diegenen die weten wie ze zijn, zondaren die voor God niet kunnen bestaan. En die de Heere Jezus Christus nodig en lief hebben gekregen. Die niet meer zonder Hem kunnen leven. Die in Hem mogen geloven. Die het mogen weten van dat grote wonder. Hij is voor mij de dood ingegaan. Hij heeft zichzelf gegeven aan dat kruishout van Golgotha, dat vloekhout. Daar heeft Hij gehangen in mijn plaats. De straf die mij de vrede aanbrengt was op Hem. Gemeente, wat heeft die nodiging u, jou en mij gedaan, als we aanwezig waren en we moesten blijven zitten? Heeft het gebed geklonken tot de Heere, Heere, geef door de werking van uw geest dat ik de volgende keer mag gehoorzamen, of vanmorgen dat bevel mag gehoorzamen dat ik niet meer kan blijven zitten? Gemeenteleden werden getrokken tot de tafel mochten komen. Dat bevel gehoorzamen, hoe was het voor u, voor jou aan de tafel? Was het daar goed? Hebt u mogen zien in die tekenen van brood en wijn niemand anders dan Jezus alleen, Hij voor mij? Nee, aan het avondmaal komen geen mensen die zonder zonde zijn. Die zijn er niet. Er is er maar één geweest zonder zonde. En dat was de Heere Jezus zelf. Tot het avondmaal komen mensen die moeten belijden. Ik heb gezondigd. Maar ik mag weten dat de Heere Jezus voor al die zonden volkomen betaald heeft. En dat klonk ook zo. Zo treffend aan de avondmaalstafel, gemeente. Dat brood wat gebroken wordt en die wijn die vergoten wordt, dat heen wijst naar Christus die een volkomen verzoening is van al onze zonden. Komt, want alle dingen zijn gereed. Zo klonk het ook in de woestijn toen het manna uit de hemel was neergedaald. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Verzamel daarvan een ieder nadat hij eten mag. En het volk moest dat manna, die genadevolle gave, dat genadebrood verzamelen. O, wat een wonder, want dat hadden ze niet verdiend. Aan de kant van het volk was er alleen maar gemurmureer en opstand. Maar moest dat ook niet beleden worden door degene die mochten aangaan? Door degene die het leven buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus zoeken? Om het met het avondmasformulier te zeggen, zijn er nog vele gebreken en ellendigheid in zich. Ze hebben geen volkomen geloof. Ze dienen God niet met de ijver die ze schuldig zijn. Ze hebben dagelijks met de zwakheid van hun geloof en de boze lusten te strijden. Geliefden, dan kun je er niet over uit dat God zulke mens in genade wil aannemen. En hen die hemelse spijzen en drank aan zijn tafel schenkt. We zeiden dat manna in de woestijn, dat wijst heen naar Christus. Dat is een beeld van Christus. En in vers 31, het begin van ons tekstgedeelte, wordt de heerlijkheid van het manna beschreven. En dat wijst ook tegelijk op de heerlijkheid van Christus. Want het manna was wit als korianderzaad. En wijst dat witte niet op de reinheid en de heiligheid van Christus. Hij openbaarde volmaakte liefde in een wereld vol zonde. Maar tegelijk bewaarde hij een volstrekte afzondering van het kwaad dat in de wereld was. Hij heeft niet ene zonde gekend nog gedaan. Tijdens zijn omwandeling op aarde. Hij was volmaakt, rein, heilig. En zijn leven was ook een vruchtbaar leven. Het droeg rijke vrucht voor God. Hij is tot zonde gemaakt toen hij veroordeeld werd tot de dood des kruises. En aan dat vloekhout hangen moest. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Gemeente, als God ons aanziet in hem, dan is het als we nooit ene zonde gekend nog gedaan hebben. In Christus is die zwarte bruid lieflijk. Want als we nu dat beeld vasthouden van dat manna, wit, wat heen wijst op de reinheid, de heiligheid van Christus. En als we onszelf daarbij vergelijken, dan moeten we zeggen, aan onze kant is alles zwart. Vanwege de zonde. Vanwege al die ongerechtigheden. Maar wat een wonder dat een ieder die de Heere mag leren kennen in Christus rein en heilig is. Want dan ziet God ons aan in hem als hadden we nooit ene zonde gekend nog gedaan. Hoort u het? U die moet belijden, ik ben zondig, zwart vanwege de zonde in Christus, is nu een volkomen reiniging en heiliging te vinden. Korianderzaad was een rond, geurig zaad. En dat is eigenlijk het tweede, wit. En het verspreidde een aangename geur. Dat manna. Het leven van Christus was tot een liefelijke reuk voor God. En de smaak van dat manna was als honingkoeken. Hebt u die mocht aangaan, de zoetheid van Christus geproefd. De zoetheid van de vergeving der zonden gesmaakt, heeft uw ziel gegeten van zijn gerechtigheid. O, aan hem hebben we genoeg en we krijgen nooit van hem genoeg. Geen honing kan het gehemelte beter smaken. O, als zijn zoetheid gesmaakt mag worden, dan is dat een stukje hemel op aarde. Hebt u het geproefd? Die onbegrijpelijke zondaarsliefde. En dat voor zo één als u, als jij bent, als ik ben. En nou geeft dat bij de droefheid over de zonde een vreugde in God. Vooral als we bedenken op welke wijze Christus die zoetheid, die vergeving van zonde verworven heeft voor zijn kerk. Hij is daarvoor afgedaald in de bittere dood aan het kruis. Denk aan die geeselslagen. Denk aan zijn worsteling in de hof van Gethsemane. O, het heeft hem alles gekost. Het heeft God zijn lieve zoon gekost. En het heeft Christus zijn leven gekost. En dat voor mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. Maar in die weg, gemeente, is er leven te verkrijgen. En kan die zoetheid van hem gesmaakt worden, de zoetheid van Christus. O, die doet de zoetheid van de wereld veranderen in bitterheid. Dan verliest de wereld haar smaak. U die niet kon en mocht aangaan of thuis bleef, leeft er nu echt geen verlangen in het hart om daar ook iets van te kennen. Als we denken aan dat beeld van dat manna, wit, het wijst heen op Christus. Zoet, het verspreidt een aangename geur. Lieflijk, de smaak van dat manna was als honingkoeken. Leeft er een verlangen in het hart? Nee, we mogen niet zonder geloof aangaan. Het avondmaal is bedoeld om het geloof van Gods kinderen te versterken. Maar smeekt u om dat geloof? Is het jouw worsteling? Hoe denkt u straks in te kunnen gaan als de Heer u binnenkort oproept om voor hem te verschijnen? Dan hebben we hetzelfde nodig. Is er een honger naar dat levende manna? O, het volk Israël had geen keuze. Het was manna eten of sterven. Maar moeten we ook niet zeggen, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf? Gemeente, is het manna u zoet? Van nature is ons dat manna niet lief, niet dierbaar, niet noodzakelijk. Ja, dan walgt onze ziel van nature, van die spijze die God bereid heeft. We zitten elke kerkdienst anderhalf uur, om het zomaar te zeggen, onder de regen van het manna. Want als dat woord opengaat, dan wordt er ook manna verspreid dagelijks, als dat woord open mag gaan. We zitten anderhalf uur onder de regen van dat manna, maar als het nu eens twee keer zo lang zou duren. Ik hoor een jongere denken, nou, dan kom ik niet, dominee. Ik vind het avondmaal al lang 2 uur, maar als het nu eens 3 uur zou duren. Ik heb eens een keer ergens gelezen en ik kon het tijdens de voorbereiding niet meer vinden waar ik het gelezen had. Maar ik meen dat het hier in de Hoekse Waard moet zijn gebeurd dat er een avondmaalsdienst gehouden werd die 3 uur lang duurde. 3 uur lang. Ja, zo lang duurt het als iedereen deel zou nemen aan het heilig avondmaal. 3 uur lang. En daar stond ook bij, toen viel er zoveel manna dat het een voorportaal was van de hemel. Zoveel manna. Natuurlijk niet in werkelijkheid, kinderen, maar we moeten dat geestelijk verstaan. De Heere die gaf zoveel genadebrood, dat er een overvloed was. En wat werkte de Heer? Het gaat in Gods huis om onze eeuwige toekomst. Top jij er wel eens over? Hoe moet het ooit in mijn leven goed komen? Of denk je, dat komt nog wel? Straks als ik 83 ben, nou dan ga ik de Heere zoeken. Of wel dichterbij, 60, 65. Maar wie zegt dat we zo oud worden? De Heer Jezus, die zegt in het Nieuwe Testament: uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, maar ze zijn gestorven. Maar ik ben het levende brood dat uit de hemel nederdaalt. En die van mijn vlees eet, die zal niet meer sterven in der eeuwigheid. Jong en oud, dat levende manna is er nog. Christus. En daar mogen we elkaar in deze dienst van nabetrachting op wijzen. Armen, door onweder voortgedreven ziel, dat hemelbrood is er nog. Jezus Christus is het brood des levens. En hij is de enige die die geestelijke honger kan stillen. Hij is de enige die u kan spijzigen. Hij is de enige die je ongeluk kan verwisselen in geluk. O, wend je dan toch naar hem toe en word behouden. Gemeente, als we zo met elkaar hebben stilgestaan bij de heerlijkheid van dat manna, willen we ook nadenken over het verzamelen van het manna. Hierin liggen namelijk vele lessen opgesloten, juist ook voor deze dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal. Ik zei er al iets van, dat manna, dat is niet alleen een beeld van het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus, maar ook een beeld van het beschreven woord. De Bijbel, dagelijks manna. Dat manna, dat valt niet op de tenten of in de tenten, maar buiten het leger. Dat wil zeggen, de Israëlieten die moesten erop uit. Gemeente, zo vraagt de Heere dat ook van ons. Niet alleen van avondmaalgangers, maar ook als we niet hebben deelgenomen. We moeten trouw opkomen naar Gods huis onder de prediking van het woord. Want daar wil de Heere dat genadebrood, dat manna, dat geestelijke manna uitdelen. Die Israëlieten die moesten niet lijdelijk afwachten totdat ze het kregen. Lijdelijkheid wordt in de schrift nergens geleerd. Elke dag bijna regende het brood uit de hemel. Maar de Israëlieten die moesten het gaan zoeken. En nog wat. Nog iets heel belangrijks. Ze moesten er voor op de knieën. Althans, ze moesten ervoor bukken om het op te rapen. Dat is een hele mooie gedachte, want de Heere die wil dat geestelijke manna schenken aan degene die het op hun knieën nederig zoeken in het gebed. En ze mochten zoveel verzamelen als ze nodig hadden. Een mens kan nog zoveel verzamelen onder de prediking, maar nooit zoveel dat hij zeggen moet: het is te veel. Dat was overvloed. En zo is het ook als dat woord verkondigd mag worden. Als we dat woord openen, gemeente, en als dat door de Heilige Geest mag gaan leven, dan, ja, dan zien we iets van die overvloed. Ik zei vanmorgen al, de Israëlieten die mochten het manna zo niet eten. Ze moesten het bereiden. Het moest klaargemaakt worden. En ik zei, dat geldt niet van Christus, want Hij is een volkomen zaligmaker. Er hoeft niks van ons bij. Enkel is nodig het geloof. Maar als het nu gaat om dat manna van die Israëlieten, dan moesten ze daarmee werkzaam zijn. Zomaar oprapen en in de mond stoppen en opeten, dat ging niet. Gemeente, zo moeten we ook met het manna van het gepredikte woord werkzaam zijn. Onder de prediking van Gods woord valt het manna nog van de hemel. De God van Israël leeft nog. Maar dat manna moet bereid worden. Daar moeten we mee werkzaam zijn. Gebeurt dat als we thuiskomen? Of zijn we zo druk met van alles en nog wat dat we het zo weer vergeten? Dan kan dat manna geen nut hebben in ons leven. Dat woord dat moet worden verwerkt. We moeten daarvoor de handen vouwen als we naar de kerk gaan, maar ook als we thuiskomen. Heere, wilt u het zegenen? Gaan we met het gehoorde woord, met het manna in de binnenkamer. Heere, wilt u het toepassen aan mijn hart? Dat het tot zegen mag zijn. Ook als het wel eens moeilijk is, of misschien vaak moeilijk. Heere, geef dat het mijn hart, mijn leven mag raken. Wanneer u dat manna geraapt was en de vader of moeder van het gezin had het gemeten in een gomer, een inhoudsmaat van zo'n 3,6 liter, dan moest men alles opeten. Van dat verzamelde manna mocht niets overgehouden worden. En vanmorgen lazen we in vers 20 dat er mensen waren die wat opspaarden. Op zich is dat best te begrijpen. Wie zegt dat het er morgen weer ligt? Dat zegt God. Ja, maar moet eerst maar eens zien of dat werkelijk zal gebeuren. Zulke mensen spaarden het manna op uit ongeloof. En wie zijn eigen hart kent, die begrijpt het. Ons natuurlijk hart is vol wantrouwen aangaande Gods beleid en zorg. Het is voor ons vlees zo onmogelijk om bij de dag te leven. Hoezeer wij ook onze verantwoordelijkheid hebben. Tijdens de preekbespreking met de kinderen van de zondagsschool wisten sommigen heel goed te vertellen wat er met dat manna gebeurde, dat er veel was verzameld en overbleef. Tot de volgende dag, er zaten wormen in en het stonk, het manna was bedorven. En misschien vragen jullie je wel af waarom het volk nu iedere dag erop uit moest om manna te verzamelen. Eén keer in de week, dat was toch veel gemakkelijker geweest. En ze moesten er ook vroeg op uit. Had de Heere dan niet één keer in de week manna laten regenen? Dat had zeker gekund. Zeker. Maar de Heere die maakte op deze wijze door iedere morgen weer manna te laten regenen. De Heere maakte zo zijn volk van hem afhankelijk. Hij wilde dat dat volk Israël elke dag met lege handen de tent uitging. Met lege kruiken om die te vullen. Ja, die kruiken die moesten wel leeg zijn. Wie volle kruiken had, met nog een restant er in de wormen, die zaten erin. Gemeente van nature, zouden we wel manna voor een jaar willen. Dan hebben we God niet nodig, maar de Heere zegt, ik wil u iedere dag met lege handen zien als bedelaars. Iedere dag manna verzamelen, iedere dag dat woord openen. Dat woord lezen. Geliefde de Heere wil dat u dagelijks bij hem komt. Voor het eerst en telkens weer, jongelui, zul je dat niet vergeten. Wat doe je nu als eerst als je wakker wordt? En ieder kan het wel invullen. Buig je knieën. En roep de Heere aan. Smeek Hem om alles wat nodig is. Lees een gedeelte uit het woord. Overdenk dat. Neem daar tijd voor ook, al heb je het heel erg druk met je studie, met je werk. Het is nodig om iedere dag dat manna te zoeken, dat manna op te rapen. Net zoals dat volk, bukkend en buigend. Kom maar. Leeg in jezelf tot Hem bij wie nu alles te vinden is, mild en overvloedig. Kom maar, je hebt de Heere niets aan te bieden dan zonde en schuld. Maar smeek dan maar om dat wat nodig is. We kennen de geschiedenis van het manna, dat volk dat moest er vroeg bij zijn. De Heere wilde dat het volk het 's morgens vroeg opraapte, wanneer de zon heet werd. Zo versmolt het, lezen we in vers 21. Dus wie wilde uitslapen en wat later ging zoeken, die vond niets meer. Hebt u het begrepen? Wat is het nodig om de Heere vroeg te zoeken? Vroeg op de dag. Ik zei er al iets van, als je wakker wordt. In Gods woord staat ook die belangrijke tekst, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Dat betekent ook vroeg op de dag, ook vroeg in je leven, als je nog jong bent. Ik hoor wel eens jongeren zeggen, vanuit mijn bed sta ik in een kwartier bij de bus of zit ik op de fiets. Hoe lang heb je dan manna gezocht? Of ben je er niet op uitgegaan? Heb je je Bijbel of je Bijbel-app niet geopend? Wat groot als er jongeren zijn die het zeggen met de dichter: mijn God, U zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Zoek de Heere ook in de morgen van je leven, als je nog jong bent. De profeet zegt: zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, en roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Er is nog manna te verkrijgen. Gemeente, bij dat verzamelen is er nog iets bijzonders. 6 dagen is er manna, maar op de 7e dag, op de rustdag, niet. Op de 6e dag ligt er een dubbele voorraad en mogen ze dubbel zoveel verzamelen. De Heere geeft dan voor 2 dagen brood. Zo staat er in vers 29. En dan bakken ze het manna op de vrijdag. Ze moeten hun tent bereiden op de Sabbat. Gemeente, we leven nu niet meer onder het oude verbond. Maar toch kunnen we hieruit leren dat we op de rustdag onze dagelijkse arbeid, ook het huishoudelijke werk, zoveel als mogelijk is moeten laten liggen. Is de rustdag bij ons nog echt een rustdag? Ik hoop dat de computer, de laptop uitblijft. Dat is al iets heel belangrijks. De mobiel uit. Werkelijk rust nemen. Werkelijk met de dingen van de Heere en zijn woord bezig zijn. De Heere heeft die dag niet voor niets gegeven. Opdat ons lichaam tot rust komt. Maar juist ook om met die allerbelangrijkste dingen bezig te zijn. Naar de kerk te gaan. Daarom ben ik blij dat er zoveel jongeren ook vanavond in de kerk zijn. Om zo samen dat woord te horen. Om samen de Heere aan te roepen. Als de Sabbat aanbreekt, is er geen manna te vinden. Mensen die de vorige dag niet genoeg geraapt hebben, vinden niets. En dan vraagt God aan Mozes, hoe lang weigert gij lieden te houden mijn geboden en mijn wetten? Wat we op de Sabbat zoeken te vergaderen, zal niet gedijen, schreef eens iemand. Het gaat dan niet op de werken van barmhartigheid, maar om het werk wat niet noodzakelijk op de zondag gedaan hoeft te worden. En ik weet wel, de Joden die gaan daar heel ver in. Die hebben zelfs liften die automatisch stoppen bij iedere verdieping, zodat je dat knopje niet hoeft in te drukken. Want ze zeggen, als je dat knopje indrukt, dan werk je al. Nou, zo kennen we nog veel meer voorschriften van de Joden, ook al ten tijde van de Heere Jezus. Maar wat zijn wij doorgeslagen? En hoe is de zondag niet veranderd in een dag waar, ja, waarop alles mogelijk is, waar de winkels open zijn? Gelukkig nog niet zoveel hier in de Hoekse Waard, maar toch kom je in een stad op de zondag, dan lijkt het wel een gewone door de weekse dag. Gemeente, de 24-uurs-economie heeft een aanslag gedaan op de zondag. Ja, ik weet wel, er gaat misschien een mooie baan aan je voorbij als je weigert te werken op zondag. Maar wat is nu het belangrijkste? 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag, en dat is voor ons de 1e dag van de week, is de rustdag. Dan zult gij geen werk doen. Gemeente, op de 6e dag konden ze het manna bewaren tot de 7e dag. In onze tekst gaat het ook over het bewaren van het manna. In de versen 32 en 33. Daar moet manna verzameld worden, bewaard worden. En dat is onze derde gedachte. Waarschijnlijk wordt een tijd later die opdracht gegeven na de bouw van de tabernakel. Dan zegt de Heere, Mozes, laat Aaron een kruikje nemen en laat hij daar in de morgen mee uitgaan buiten het leger en het vol manna scheppen. En dan moet dat kruikje bewaard worden. En daar mag u nooit van eten. Zet het voor het aangezicht des Heren. Dat betekent voor de ark des verbonds, in het heilige der heiligen van de tabernakel. Bewaren daar. En uit de brief aan de Hebreeën weten we dat het een gouden kruik geweest is met manna. En die moest bewaard worden in de ark. Samen met de 10 geboden en de staf van Aaron die gebloeid had. Maar bederft dat manna dan niet? Denkt een jongen of meisje, nee. Wat uit ongeloof bewaard werd, dat bedierf. Maar wat uit gehoorzaamheid bewaard wordt, dat bederft niet. Want het manna in dat gouden kruikje, dat is niet bedoeld om te eten, maar dat is ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren. Opdat het volk nooit zal vergeten, ook niet als ze straks in Kanaan gekomen zijn, dat hij 40 jaar dagelijks zijn volk begenadigd heeft. Er is dus een verkeerd bewaren, zodat de wormen erin kruipen, maar er is ook een heilig bewaren. Wat kunnen we daaruit leren? Gemeente, het kan zijn dat iemand die de Heere mag vrezen ver bij God vandaan leeft. In feite goddeloos en biddeloos. En dat de wereld hem aan alle kanten in beslag neemt. En dat hoeven niet altijd grote zonden te zijn. Wat kunnen we door de beslommeringen van het dagelijks leven in beslag genomen worden? Maar het kan zijn dat iemand belijden moet ver bij de Heere vandaan te leven en toch vasthoudt aan wat de Heere vroeger in zijn leven gedaan heeft. Toen was het goed. Toen mocht je aan zijn tafel proeven en smaken dat de Heere goed is. En wat gebeurt er dan? Dan probeer je vanuit dat oude manna te leven. Maar dat lukt niet. Vanmorgen zei ik, we hebben iedere dag manna nodig. Het kan ook zijn dat we niet uit vroeger ontvangen genade gaan leven, maar dat we alles wegwerpen en zeggen, er is nooit wat van God bij geweest. Dan kunt u alle manna wegwerpen. En dat mag niet. De Heere die wil dat zijn volk de weldaden die hij bewees, dat ze die bewaren. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Dat manna in die gouden kruik moest bewaard worden als een teken van Gods trouwe zorg. Te midden van alle goddeloosheid van het volk, te midden van alle gemurmureer. Gemeente, iemand schreef treffend, dan mag het gouden kruikje met het manna dat God u gegeven heeft, echt wel blijven staan. Werp het niet weg, doe er niet ondankbaar over, alsof de Heere het u nooit geschonken heeft. Dat manna, misschien al jaren geleden, Gods trouwe zorg, als een herinnering, gooi het niet weg. Maar we hebben wel iedere dag opnieuw manna nodig. In het laatste Bijbelboek wordt het manna ook genoemd. In Openbaring 2 moet Johannes van de Heere aan de gemeente te Pergamus schrijven, die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Dat manna in dat gouden kruikje, dat hebben de kinderen Israëls bijna 40 jaar door de woestijn meegedragen naar Kanaan. Daar mochten ze nooit van eten. Dat werd bewaard. Hoe dat manna smaakte, wist niemand. Tenminste, daarna niet. Maar de Heere die zegt in zijn woord dat bij hun komst in Kanaan het manna ophield. We hebben het gelezen aan het slot van onze schriftlezing. En zo zal straks de prediking van het woord ook ophouden. Dat manna wat dagelijks mag vallen, wat te vinden is in Gods woord, ja, dat zal eenmaal ophouden. Waar u hier soms van zeggen moest, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. En dan worden al degenen die de Heere vrezen bediend uit dat levende woord. Onze kanttekenaren die leggen uit dat het daar gaat om de nadere gemeenschap met Christus. Door het geloof is die gemeenschap hier al in beginsel en straks volmaakt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Dan zullen we werkelijk smaken. Hoe goed, hoe groot, hoe genadig de Heere is. Door het geloof is die gemeenschap hier in beginsel en straks volmaakt. Gemeente, het beste komt nog. Het beste komt nog. In dat woord man of manna ligt nu alles opgesloten. Wat de zaligheid hierboven volkomen zal doen wezen. Want dan worden we ten volle verzadigd. En dan zal elk verlangen geheel gestild zijn. Om dan voor eeuwig bij de Heere te zijn. En om aan te zitten aan dat grote avondmaal van de bruiloft van het Lam. Verlangt u daarna? Is daar een heimwee om eenmaal daar te zijn, dan weten we wat sterven is. Sterven aan onszelf. Sterven aan de wereld. om het leven te mogen vinden in Christus Jezus alleen. Gemeente aangrijpend. Als we hier op aarde in dit leven geen behoefte hebben of krijgen aan dat geestelijke manna. Als we de Heere Jezus Christus niet nodig krijgen. Als we aan Hem voorbij leven. Als we de schouders ophalen of misschien wel even geroerd worden als we een aangrijpende boodschap horen. Maar toch, die roepstemmen in de wind slaan. De Heere die roept nog, die klopt nog op de deur van je hart. En Hij wil dat manna schenken. Ja, Hij wil alles schenken wat nodig is in Christus. Mag Hij schitteren voor u als die schoonste der mensen, kinderen. Wat ben je dan gelukkig? Nee, dat kan het best moeilijk zijn in het leven. Dan kan er soms zware strijd gevoerd moeten worden. Maar wat is dat volk gelukkig, welks God de Heere is. Want dan mag u thuiskomen. Eenmaal thuiskomen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, soms kan ik daar zo naar verlangen. Om bij de Heere te zijn. En dan hoef je helemaal nog niet oud te zijn. Misschien dat je denkt dat oudere mensen dat kunnen zeggen. Maar dat kan ook in je leven, in je jonge leven. Dat daar een verlangen komt om bij de Heere te zijn. En om Hem volmaakt groot te maken. Omdat Hij het gedaan heeft voor mensen die niets verdiend hebben. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 119 en daarvan het 29ste vers. Van Psalm 119. En daarvan vers 29. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Ik heb u gebeen met mijn geheel gemoed. Het 29ste vers van Psalm 119.